Welkom bij Radio Maria. De kerk spreekt. De zorg van een moeder door de eeuwen heen. Een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. Wij lezen u vandaag verder voor uit de encycliek Evangelium Vitae, het evangelie van het leven, over de waarde en de onaantastbaarheid van het menselijke leven, geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II, en gepubliceerd op 25 maart 1995. In een vorige aflevering waren wij begonnen met het eerste hoofdstuk. Daaronder vinden we verschillende punten die steeds verwijzen naar een passage uit het boek Genesis onder meer en uit de brief aan de Hebreeën, maar vooral het boek Genesis, het verhaal van de moord van Kain op Abel. We gaan verder met het tweede punt. Wat heb je gedaan? Dat zegt God aan Kain. En lezen we in het vierde hoofdstuk van het boek Genesis, hoofdstuk 10, de verduistering van de waarde van het leven. Al kan het klimaat van de wijdverbreide morele onzekerheid, in zekere zin verklaard worden, door vele ernstige aspecten van de huidige sociale problemen, al kunnen deze soms de subjectieve verantwoordelijkheid van de enkeling afzwakken, toch is het niet minder waar dat wij tegenover een zelfs nog grotere werkelijkheid staan, die omschreven kan worden als een reële structuur van de zonde, gekenmerkt door de opkomst van een anti-solidariteitscultuur, die in veel gevallen de vorm aanneemt van een echte cultuur van de dood. Deze wordt actief bevorderd door machtige culturele, economische en politieke stromingen, die een maatschappijopvatting huldigen die alleen maar op prestaties gericht is. Wanneer men vanuit dit gezichtspunt naar de situatie kijkt, dan is het in zekere zin mogelijk om te spreken van een oorlog van de machtigen tegen de zwakken. Een leven dat meer aanvaarding, liefde en zorg zou vragen, wordt als nutteloos beschouwd of voor een ondraaglijke last gehouden en wordt daarom hoe dan ook verworpen. Een mens die vanwege ziekte, handicap of enkel door zijn aanwezigheid de welvaart of levenswijze van hen die meer bevoordeeld zijn, ter discussie stelt, wordt steeds vaker gezien als een vijand tegen wie men zich moet verweren of die uit de weg geruimd moet worden. Zo wordt een samenzwering tegen het leven ontketend. Deze samenzwering betreft niet alleen enkelingen in hun persoonlijke gezins- of groepsrelaties, maar gaat veel verder, tot zelfs op internationaal vlak, de aantasting en vernieling van de betrekking tussen volken en staten toe. Om de verbreiding van abortus te vergemakkelijken, werden en worden enorme geldbedragen geïnvesteerd in de productie van farmaceutische preparaten, die het mogelijk maken de foetus te doden in de moederschoot zonder een beroep te hoeven doen op medische assistentie. Op dit punt lijkt het wetenschappelijk onderzoek zelf bijna uitsluitend bezorgd te zijn om de ontwikkeling van producten die steeds eenvoudiger en doelmatiger het leven doden en die tegelijkertijd in staat zijn om abortus ver te houden van iedere vorm van sociale controle of verantwoordelijkheid. Men beweert dikwijls dat contraceptie, mits veilig en beschikbaar voor allen, het doelmatigste middel tegen abortus is. De katholieke kerk wordt er dan van beschuldigd abortus feitelijk te bevorderen, omdat zij hardnekkig blijft leren dat contraceptie moreel ongeoorloofd is. Wanneer men het aandachtig beschouwt, is dit verwijt duidelijk zonder grond. Misschien gebruiken veel mensen contraceptie ook met de intentie om vervolgens de bekoring van de abortus te vermijden. Maar de negatieve waarden die verbonden zijn met de contraceptieve mentaliteit, die sterk verschilt van verantwoordelijk ouderschap, beleefd in respect voor de volle waarheid van de huwelijksdaad, zijn zo dat ze feitelijk deze bekoring versterken wanneer een ongewenst leven ontvangen wordt. De pro-abortuscultuur is dan ook vooral daar sterk waar de leer van de kerk over contraceptie wordt verworpen. Zeker, uit moreel oogpunt zijn contraceptie en abortus specifiek verschillende soorten kwaad. De eerste weerspreekt de volle waarheid van de geslachtsdaad als de juiste uitdrukking van huwelijksliefde. Terwijl de tweede het leven van een menselijk wezen vernietigt. De eerste staat tegenover de deugd van kuisheid in het huwelijk. De tweede staat tegenover de deugd van rechtvaardigheid en schendt rechtstreeks het goddelijke gebod: gij zult niet doden. Maar ondanks hun verschillen in aard en moreel gewicht staan contraceptie en abortus vaak in nauwe verbinding, als vruchten van dezelfde boom. Het is waar dat in veel gevallen contraceptie en zelfs abortus worden gepraktiseerd onder druk van existentiële problemen, die niettemin nooit kunnen ontheffen van de inspanning om Gods wet volledig te gehoorzamen. Maar in heel veel andere gevallen zijn dergelijke praktijken geworteld in een genotzuchtige mentaliteit, die niet bereid is om verantwoordelijkheid te aanvaarden in zaken seksualiteit. En zij veronderstellen een egocentrische opvatting van de vrijheid die voortplanting beschouwt als een hindernis voor zelfontplooiing. Het leven dat zou kunnen voortkomen uit een seksuele ontmoeting wordt zo een vijand die tegen elke prijs vermeden moet worden. En abortus wordt het enige mogelijke beslissende antwoord op falende contraceptie. De nauwe verbinding die er in mentaliteit bestaat tussen de praktijk van contraceptie en die van abortus wordt steeds duidelijker. Dat bewijzen op alarmerende wijze ook de toepassing van chemische preparaten, het aanbrengen van instrumenten in de baarmoeder en de toediening van vaccins die even gemakkelijk verspreid worden als voorbehoedsmiddelen en die in werkelijkheid abortusopwekkend werken in de vroegste stadia van de ontwikkeling van het leven van het nieuwe menselijke wezen. De verschillende technieken van kunstmatige voortplanting die op het eerste gezicht ten dienste staan van het leven, en die regelmatig gebruikt worden met deze bedoeling, zetten in feite de deur open naar nieuwe bedreigingen van het leven. Afgezien van hun morele onaanvaardbaarheid, omdat ze de voortplanting scheiden van de integraal menselijke context van de huwelijksdaad, hebben deze technieken een hoog mislukkingspercentage. Deze mislukking betreft niet zozeer de bevruchting als wel de aansluitende ontwikkeling van het embryo. Dat wordt blootgesteld aan het gevaar, meestal binnen een zeer korte tijd te sterven. Bovendien ontstaan vaak meer embryo's dan nodig is voor implanting in de moederschoot. En deze zogenaamde overtollige embryo's worden vervolgens vernietigd. Of gebruikt voor onderzoek dat onder het voorwendsel van wetenschappelijke of medische vooruitgang in feite het menselijk leven terugbrengt tot het niveau van louter biologisch materiaal, waar men vrij over kan beschikken. Prenatale diagnose, waartegen geen morele bezwaren bestaan wanneer ze wordt uitgevoerd om de medische behandeling vast te stellen die het kind in de moederschoot wellicht nodig heeft, wordt al te vaak een gelegenheid om een abortus voor te stellen en uit te voeren. De zogenaamde rechtmatigheid van eugenetische abortus ontstaat in de publieke opinie vanuit een mentaliteit waarvan men ten onrechte meent dat ze overeenkomt met de eisen van zogenaamd therapeutisch ingrijpen, die het leven alleen aanvaardt onder bepaalde voorwaarden en het afwijst wanneer het begrensd, gehandicapt of ziek is. Volgens dezezelfde logica is men ertoe gekomen om de meest elementaire zorg, ja, zelfs voeding, te ontzeggen aan baby's die geboren worden met ernstige handicaps of ziekten. Het huidige draaiboek is bovendien nog alarmerender aan het worden vanwege de voorstellen hier en daar naar voren gebracht om zelfs kinderdoding te rechtvaardigen, met dezelfde argumenten die men gebruikt om het recht op abortus te verdedigen. Op deze wijze keren wij terug naar een staat van barbarij waarvan men hoopte dat die voor altijd overwonnen was. Dreigingen die niet minder ernstig zijn, hangen boven de ongeneeslijk zieken en de stervenden. In een sociale en culturele situatie die het moeilijker maakt om het lijden onder ogen te zien en te aanvaarden, wordt de bekoring des te groter om het probleem van het lijden op te lossen door het bij de wortel uit te roeien, door de dood te vervroegen naar een moment dat geschikter wordt geacht. Verschillende overwegingen dragen gewoonlijk bij tot zo'n beslissing, die allemaal uitmonden in dezelfde verschrikkelijke uitkomst. In de zieke persoon kan het gevoel van angst, ernstig onbehagen en zelfs wanhoop voortkomend uit een intens en langdurig lijden een beslissende factor zijn. Zo'n situatie kan het toch al broze evenwicht van iemands persoonlijke en gezinsleven bedreigen, met als gevolg dat enerzijds de zieke, ondanks de hulp van steeds effectiever medische en sociale bijstand, het gevaar loopt zich verpletterd te voelen door eigen broosheid. En anderzijds kunnen zij die de zieke nabij zijn, bewogen worden door een begrijpelijk, zij het verkeerd begrepen medelijden. Dit wordt allemaal verergerd door een cultureel klimaat dat geen betekenis of waarde in het lijden vindt, maar dat het lijden liever ziet als het ultieme kwaad, dat koste wat kost uitgeroeid dient te worden. Dit gebeurt vooral wanneer men geen godsdienstige visie heeft die zou kunnen helpen om het geheim van het lijden positief te duiden. Op een algemener niveau bestaat er in de huidige cultuur een soort Prometheus-houding, die mensen ertoe brengt te denken dat zij leven en dood kunnen controleren door de beslissingen daaromtrent in eigen hand te nemen. Wat er werkelijk gebeurt in dit geval, is dat de enkeling verslagen en verpletterd wordt door een dood zonder enig zicht op een zin en zonder enige hoop. We zien een rampzalig getuigenis van dit alles in de verspreiding van euthanasie, verhuld en heimelijk, of openlijk en zelfs wettelijk toegepast. Ze wordt gerechtvaardigd met een zogenaamd medelijden ten aanzien van het lijden van de patiënt, en daarin boven ook met het nuttigheidsargument, namelijk om improductieve uitgaven te vermijden die te zwaar drukken op de maatschappij. Zo stelt men voor om misvormde baby's, geestelijk en lichamelijk ernstige gehandicapten, invaliden, ouderen, vooral wanneer zij niet voor zichzelf kunnen zorgen, en terminale zieken te elimineren. Evenmin mogen we zwijgen tegenover andere, steelsere, maar niet minder ernstige en reële vormen van euthanasie. Deze zouden bijvoorbeeld kunnen voorkomen wanneer organen, om er meer beschikbaar te hebben voor transplantaties, verwijderd worden zonder de objectieve en gepaste criteria voor de vaststelling van de dood van de donor te eerbiedigen. Een ander actueel verschijnsel, vaak aangevoerd om bedreigingen van en aanvallen op het leven te rechtvaardigen, is de bevolkingsgroei. Die is in de verschillende delen van de wereld telkens anders. In de rijke en ontwikkelde landen is er een verontrustende daling of val van het geboortecijfer. De arme landen op hun beurt hebben over het algemeen een snelle bevolkingsgroei, moeilijk te dragen in een situatie van geringe economische en sociale ontwikkeling of zelfs ernstige onderontwikkeling. Tegenover de overbevolking in de arme landen wordt, in plaats van vormen van wereldwijde hulp op internationaal niveau, serieuze gezins- en sociale politiek, programma's voor culturele ontwikkeling en voor een eerlijke productie en verdeling van hulpbronnen, nog steeds anti-geboortepolitiek opgezet. Contraceptie, sterilisatie en abortus vormen zeker een deel van de oorzaken waarom er in sommige gevallen een scherpe daling van het geboortecijfer is. De bekoring om dezelfde methoden en aanvallen tegen het leven ook aan te wenden in situaties van bevolkingsexplosie kan voor de hand liggen. De oude farao, geobsedeerd door de aanwezigheid en de toename van de kinderen van Israël, onderwierp hen aan elke soort van onderdrukking en beval dat ieder mannelijk kind dat uit Joodse vrouwen geboren werd, moest worden gedood. Vandaag treden heel wat machtigen der aarde op dezelfde wijze op. Ook zij zijn geobsedeerd door de huidige bevolkingsgroei en bang dat de volken die het rijkst aan kinderen en het armste zijn, een bedreiging vormen voor het welzijn en de vrede van hun eigen landen. Als gevolg daarvan geven zij, liever dan dat ze deze ernstige problemen onder ogen willen zien en oplossen met respect voor de waardigheid van de enkeling en de gezinnen, en voor het onaantastbare recht op leven van iedere persoon, er de voorkeur aan om een massief programma van geboortecontrole te propageren en op te leggen. Zelfs de economische hulp, die ze wel zouden willen geven, wordt op onrechtvaardige wijze afhankelijk gemaakt van de aanvaarding van een anti-geboortepolitiek. De mensheid biedt ons vandaag een werkelijk alarmerend schouwspel. Als we niet enkel denken aan de verschillende gebieden waar de aanvallen op het leven losbreken, maar ook aan hun ongehoorde getalsverhouding en het feit dat zij overal machtige steun ontvangen. Door een brede consensus in de maatschappij, door wijdverbreide wettelijke erkenning en door de betrokkenheid van een deel van het personeel in de gezondheidszorg. Zoals ik met nadruk heb gesteld in Denver bij gelegenheid van de 8e Wereldjongerendag, zijn mettertijd de bedreigingen van het leven niet minder geworden. Ze nemen grote omvang aan. Het zijn niet enkel bedreigingen die van buiten komen, van de krachten van de natuur, of van de Kains die de Abels doden. Nee, het zijn wetenschappelijk en systematisch geplande bedreigingen. De 20e eeuw zal gelden als een tijdperk van massale aanvallen op het leven, een eindeloze serie oorlogen en een ononderbroken slachting van onschuldig menselijk leven. Valse profeten en valse leraren hebben het grootst mogelijke succes. Los van bedoelingen die verschillend kunnen zijn en soms zelfs overtuigend kunnen lijken, vooral wanneer ze gepresenteerd worden in de naam van solidariteit, staan we werkelijk tegenover een objectieve samenzwering tegen het leven, waarbij zelfs internationale instellingen betrokken zijn, actief in het aanmoedigen en uitvoeren van echte campagnes om contraceptie, sterilisatie en abortus overal beschikbaar te krijgen. Ook kan niet ontkend worden dat de massamedia vaak betrokken zijn bij deze samenzwering, doordat zij vertrouwen wekken in die cultuur die de invoering van contraceptie, sterilisatie, abortus en zelfs euthanasie voorstelt als een teken van vooruitgang en als een overwinning van de vrijheid, terwijl ze de opstelling die zonder voorbehoud voor het leven is, afschildert als vijand van vrijheid en vooruitgang. Thank you. Puntje 3. Ben ik mijn broeders hoeder? Een zin uit het boek Genesis, hoofdstuk 4, vers 9. Een pervers idee van vrijheid. Het beschreven panorama moet niet enkel begrepen worden in termen van de doodsverschijnselen die het kenmerken, maar ook in de verscheidenheid van oorzaken die het bepalen. De vraag van de Heer, wat heb je gedaan, schijnt als het ware een uitnodiging te zijn aan Kain om voorbij het materiële karakter van zijn moorddadig handelen te gaan, om het te ervaren in heel de ernst van de motieven die eraan te grondslag liggen en van de consequenties die eruit voortvloeien. Beslissingen die tegen het leven ingaan, komen soms voort uit moeilijke of zelfs tragische situaties en diep lijden, eenzaamheid, een volkomen ontbreken van economische vooruitzichten en angst voor de toekomst. Zulke omstandigheden kunnen zelfs in aanzienlijke mate de subjectieve verantwoordelijkheid en de daaruit voortvloeiende schuldigheid van hen die deze keuzes, die op zichzelf slecht zijn, maken, verminderen. Maar vandaag gaat het probleem veel verder dan de noodzakelijke erkenning van deze persoonlijke situaties. Het is een probleem dat ook bestaat op cultureel, sociaal en politiek vlak, waar het zijn subversiefste en verwarrendste kant laat zien in de steeds toenemende tendens om de eerder genoemde misdaden tegen het leven te zien als een legitieme uitdrukking van individuele vrijheid, die erkend en beschermd dient te worden als echte en eigenlijke rechten. Aldus bereikt een lang historisch proces een keerpunt met tragische gevolgen. Het proces dat eens leidde tot de ontdekking van de idee van mensenrechten, rechten die eigen zijn aan iedere persoon en die voorafgaan aan iedere grondwet en wetgeving van de staat, raakt vandaag in een verrassende tegenspraak. Juist in een tijd nu de onschendbare rechten van de persoon plechtig worden afgekondigd en de waarde van het leven publiekelijk bevestigd, wordt het recht op leven ontkend of vertrapt, vooral op de meest betekenisvolle momenten van het bestaan, het moment van de geboorte en dat van de dood. Enerzijds laten de verschillende verklaringen van mensenrechten en de vele initiatieven die erdoor geïnspireerd zijn, zien dat er op wereldniveau een groeiende morele gevoeligheid is, alerter op de erkenning van de waarde en de waardigheid van ieder individu als menselijk wezen, zonder enig onderscheid naar ras, nationaliteit, godsdienst, politieke mening of sociale klasse. Anderzijds worden deze nobele verklaringen helaas tegengesproken door een tragische ontkenning ervan in de praktijk. Zo'n ontkenning is te meer verontrustend, ja zelfs schandaliger, juist omdat ze zich afspeelt in een samenleving die de invoering en de bescherming van mensenrechten tot eerste doel maakt en daar trots op is. Hoe kan men deze herhaalde bevestigingen van het principe rijmen met de voortdurende toename en wijdverbreide rechtvaardiging van aanvallen op het menselijk leven? Hoe kunnen we deze verklaringen rijmen met de weigering om hen op te nemen die zwak en behoeftig zijn, of ouder, of hen die juist in de moederschoot ontvangen zijn? Deze aanvallen richten zich rechtstreeks tegen het respect voor het leven en ze zijn een directe bedreiging voor de hele cultuur van de mensenrechten. Het is een bedreiging die tenslotte de betekenis zelf van het democratisch samenleven in gevaar kan brengen. In plaats van gemeenschappen, van mensen die samenleven, worden onze steden tot gemeenschappen van mensen die uitgestoten raken, gemarginaliseerd, ontworteld en onderdrukt. Als we dan kijken naar het verdere wereldwijde perspectief, dan moeten we wel vaststellen dat zelfs de plechtige bevestiging van de rechten van enkelingen en volken, die in hoge internationale zittingen wordt uitgesproken, een puur nutteloze oefening in retoriek is, als we de zelfzuchtigheid van de rijke landen niet ontmaskeren, die de arme landen de toegang tot ontwikkeling ontzeggen, of die zulke toegang afhankelijk maken van absurde voortplantingsverboden, en die zo een tegenstelling maken tussen ontwikkeling en de mens zelf. Moeten we niet juist de economische modellen ter discussie stellen, die staten vaak ook hanteren voor internationale druk en conditionering, en die onrechtvaardige en gewelddadige situaties doen ontstaan en verergeren, waarin het leven van hele volken wordt neergehaald en vertrapt? Waar liggen de wortels van deze opmerkelijke tegenspraak? We kunnen ze vinden in algemene beoordelingen van culturele en morele aard, te beginnen met de mentaliteit die de idee van subjectiviteit tot het uiterste doorvoert en zelfs vervormt, en die als subject van rechten alleen de persoon erkent die volledige of tenminste beginnende autonomie geniet en die de toestand van totale afhankelijkheid van anderen achter zich laat. Maar hoe kunnen we deze benadering rijmen met de verheffing van de mens als een wezen dat niet gebruikt mag worden? De theorie van de mensenrechten stoelt juist op de overweging dat de menselijke persoon, in tegenstelling tot dieren en dingen, niet onderworpen kan worden aan overheersing door anderen. We moeten ook de mentaliteit noemen die ertoe neigt om persoonlijke waardigheid gelijk te stellen met het vermogen tot verbale en expliciete, of tenminste waarneembare, communicatie. Het is duidelijk dat op basis van deze vooronderstellingen er geen plaats in de wereld is voor iemand die, zoals de ongeborenen of de stervenden, een zwak element is in de sociale structuur. Of voor iemand die op genade en ongenade is overgeleverd aan anderen en radicaal afhankelijk van hen, en die alleen kan communiceren door middel van de stomme taal van een diep gedeelde affectie. In dit geval wordt macht de maatstaf voor keuze en actie in intermenselijke betrekkingen en in het sociale leven. Maar dit is het exacte tegendeel van wat de rechtsstaat historisch verzekerde als gemeenschap waarin het recht van de sterken is vervangen door de sterkte van het recht. Op een ander vlak liggen de wortels van de tegenstelling tussen de plechtige bevestiging van mensenrechten en hun tragische ontkenning in een opvatting van vrijheid die de enkeling op een absolute wijze verheft en die geen plaats geeft aan solidariteit en openheid jegens anderen en een dienst aan hen. Als het waar is dat het uit de weg ruimen van het leven dat nog niet geboren is, of dat in zijn laatste stadia verkeert, soms door een verkeerd gevoel van altruïsme en menselijk medelijden gekenmerkt wordt, kan men niet ontkennen dat een dergelijke cultuur van de dood in haar geheel genomen een volledig individualistische opvatting van vrijheid verraadt, dat uitloopt op de vrijheid van de sterksten tegen de zwaksten, die gedoemd zijn zich te onderwerpen. Juist in deze zin kan Kains antwoord op de vraag van de Heer: waar is Abel, je broer? Geïnterpreteerd worden als: ik weet het niet, ben ik mijn broeders hoeder? Ja, iedere mens is de hoeder van zijn broeder, omdat God ons aan elkaar toevertrouwt. En het is ook met het oog op dit toevertrouwen dat God aan iedereen vrijheid schenkt. Een vrijheid die een wezenlijke relationele dimensie bezit. Zij is een groot geschenk van de Schepper, gegeven als hij is ten dienste van de persoon en van zijn vervulling door de gave van zichzelf en door de openheid jegens anderen. Maar wanneer de vrijheid absoluut gemaakt wordt op een individualistische wijze, dan verliest ze haar oorspronkelijke inhoud en weerspreekt zij haar eigenlijke betekenis en waardigheid. Er is nog een dieper aspect dat onderstreept dient te worden. Vrijheid ontkent en vernietigt zichzelf en wordt een factor tot die vernietiging van anderen wanneer zij niet langer haar essentiële band met de waarheid erkent en eerbiedigt. Wanneer de vrijheid, omdat zij zichzelf wil ontworstelen aan alle vormen van traditie en gezag, zelfs de meest vanzelfsprekende evidentie van een objectieve en universele waarheid uitsluit, de grondslag van het persoonlijke en sociale leven, dan neemt de persoon tenslotte de waarheid over goed en kwaad niet meer als het enige en onbetwistbare uitgangspunt voor zijn eigen keuzes, maar enkel zijn subjectieve en veranderlijke mening, of vlakweg zijn zelfzuchtige belangen en grillen. Deze opvatting van vrijheid leidt tot een ernstige misvorming van het leven in de maatschappij. Als de ontwikkeling van het eigen ik begrepen wordt in termen van absolute autonomie, komen mensen onvermijdelijk tot de afwijzing van elkaar. Ieder ander wordt beschouwd als een vijand tegen wie men zich moet verdedigen. Zo wordt de samenleving tot een massa individuen die naast elkaar staan, maar zonder enige onderlinge band. Iedereen wil zichzelf onafhankelijk van de ander laten gelden en neigt er in feite toe zijn eigen belangen te laten prevaleren. Toch moet er, met het oog op de analoge belangen van andere mensen enigerlei compromis gevonden worden, als men een samenleving wil waarin de maximaal mogelijke vrijheid gegarandeerd wordt voor iedere enkeling. Aldus raakt iedere verwijzing naar gemeenschappelijke waarden en naar een waarheid die voor iedereen absoluut bindend is, zoek. En het sociale leven waagt zich in het drijfzand van een compleet relativisme. Op dat punt is alles bespreekbaar en alles onderhandelbaar. Zelfs het eerste van de grondrechten, het recht op leven. En dit gebeurt dan ook inderdaad op politiek en regeringsniveau. Het oorspronkelijke, onvervreemdbare recht op leven wordt ter discussie gesteld of ontkend op basis van een parlementaire uitspraak of van de wil van een deel van het volk, zelfs als het de meerderheid is. Dit is het sinistere resultaat van een relativisme dat zonder oppositie regeert. Het recht houdt op recht te zijn, omdat het niet meer stevig gestoeld is op de onaantastbare waardigheid van de persoon, maar onderworpen is aan de wil van het sterkste deel. En op deze wijze gaat de democratie in weerwil van haar eigen beginselen op weg naar een wezenlijk totalitarisme. De staat is niet langer het gemeenschappelijke huis waar allen samen kunnen leven op basis van beginselen van fundamentele gelijkheid, maar wordt omgevormd tot een tirannieke staat die zich het recht aanmatigt om te beschikken over het leven van de zwaksten en meest weerlozen, van het ongeboren kind tot de ouderen, in naam van een algemeen belang, dat eigenlijk niets anders is dan het belang van enkelen. Uiterlijk wordt het respect voor de wettigheid zeer strikt gehandhaafd, tenminste wanneer de wetten die abortus en euthanasie toestaan het resultaat zijn van een stemming overeenkomstig hetgeen algemeen beschouwd wordt als de regels van de democratie. Maar wat we hier zien is in werkelijkheid slechts de tragische karikatuur van wettigheid. Het democratisch ideaal, dat enkel werkelijk zo is wanneer het de waardigheid van iedere menselijke persoon erkent en beschermt, wordt verraden in haar eigen grondslagen. Hoe is het nog mogelijk om te spreken van de waardigheid van iedere menselijke persoon, wanneer het doden van de zwaksten en onschuldigsten wordt toegestaan? In de naam van welk recht wordt de meest onrechtvaardige van alle discriminaties bedreven? Sommige enkelingen verklaart men het waard om verdedigd te worden, en andere wordt die waardigheid ontzegd. Wanneer dit gebeurt, is het proces dat leidt tot de ineenstorting van een echt menselijk samenleven en tot het uiteenvallen van de staat zelf reeds begonnen. Het recht op abortus, kinderdoding en euthanasie opeisen en dat recht erkennen bij wet, betekent dat men aan de menselijke vrijheid een perverse en kwade betekenis geeft, die van een absolute macht over anderen en tegen anderen. Maar dit is de dood van de ware vrijheid. We horen het weer klinken in het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 8, vers 34. Voorwaar, ik zeg u, ieder die zonde bedrijft, is slaaf van de zonde. Zo, dierbare luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van De Kerk Spreekt, waar we u verder mochten voorlezen uit de encycliek Evangelium Vitae, het evangelie van het leven, over de waarde en de onaantastbaarheid van het menselijke leven, geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II en gepubliceerd op 25 maart 1995. We zijn aangekomen aan het vierde punt. We hebben dus net het derde voltooid van het eerste hoofdstuk. En volgende keer gaan wij verder. Opnieuw een zin uit diezelfde vertelling van de moord van Kain op Abel. Ik zal ver van u moeten blijven. De verduistering van de zin voor God en voor de mens. Dat is voor een volgende keer. Van harte dank voor het luisteren en graag tot dan.